Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 19, Pyrrhusoverwinningen. 2 weken geleden zagen we dat de Romeinen een brede coalitie van volkeren in Italië wisten te verslaan en hoe het schiereiland van de Po tot Campanië in allesbehalve naam in Romeinse handen kwam. Ook met gemeenschappen buiten Italië, zoals Carthago, Massilia, het huidige Marseille en zelfs Rhodos, tekenden de Romeinen verdragen. Rome groeide duidelijk in macht en prestige. Italië kende nu nog 2 machtsblokken, Rome en Magna Graeca. Machtsblok is misschien niet het juiste woord als we het over de Grieken in Zuid-Italië hebben. Wat de Grieken, ook in Griekenland, van oudsher kenmerkte, was een sterk gevoel van onafhankelijkheid voor iedere losse gemeenschap. Net als in Griekenland was de Griekse modus van bestuur die van de polis, stadstaat. Gemeenschappen lagen meer met elkaar in de clinch dan dat ze gezamenlijk optrokken tegen een externe vijand. We zien ook weinig inmenging in de politiek van Magna Graeca vanuit Griekenland. Alexander van Epirus had eens een verzoek om hulp beantwoord en stak de Adriatische Zee over om de Samniten te bevechten. En de Atheense vloot heeft in de 5e eeuw een desastreuze aanval op Syracuse gedaan. Maar daar blijft het een beetje bij. Zuid-Italië werd bevolkt door Grieken, maar er was geen Griekse macht die gezamenlijk een vuist kon maken tegen Rome. In Griekenland zelf is de boel afgelopen decennia dadelijk omgegooid, vooral door toedoen van Alexander III van Macedonië, Alexander de Grote. Hij bracht de Grieken in het thuisland onder 1 staat bijeen en veroverde het Perzische Rijk. Na zijn dood in 323 brak er een opvolgingsstrijd uit voor zijn nalatenschap. Deze strijd duurde ongeveer 1 generatie. Niemand was in staat om zich de nieuwe Alexander te kronen. Simpel gezegd werd het Rijk verdeeld in 3 delen. Macedonië en Griekenland gingen naar de familie van Antigonos, Perzië en Anatolië naar Seleukos en Egypte naar Ptolemaios. Aan de Adriatische kust van Griekenland ligt Epirus, een onafhankelijk koninkrijkje aan de rand van de Griekse wereld. Epirus had, net als Macedonië, een speciale status voor de Grieken. Sommige bronnen beschouwen de inwoners als barbaren, niet Grieken, terwijl anderen hen wel tot Grieken beschouwen. In 316 werd daar een koning afgezet. Met zijn familie vluchtte hij. Hij stuurde een aantal vertrouwelingen met zijn 2-jarig zoontje, Pyrrhus, naar het hof van een bevriende koning, waar hij veilig zou zijn. Daar zou hij opgroeien tot een jongen die bekend stond om zijn vreemde gebit, zo schrijft Plutarchus. Bovendien was er ook iets met zijn rechter grote teen en kon hij ziek genezen, voor wat het waard is. Met behulp van de bevriende koning kwam Pyrrhus op de troon van Epirus terecht. Daar werd hij op zijn 17e alweer afgetrapt. Vervolgens zocht hij zijn heil in Macedonië bij koning Demetrius, aan wie zijn zus werd uitgehuwelijkd. In Macedonië toonde Pyrrhus zich een uitstekende generaal. Zelf trouwde hij met een dochter van Ptolemaios van Egypte. Vervolgens liep dat bondgenoot ook weer uit de hand en gebeurde er van alles. Lang vooral kort, Pyrrhus kwam uiteindelijk terug op de troon in Epirus en vormde het idee dat hij misschien wel uit het juiste hout gesneden zou kunnen zijn om echt machtig en groot te worden. Alleen de Grieken, die van oudsher naar het oosten keken, hadden net Alexanders veroveringen gehad, dus erg veel was er niet meer te halen aan die kant. Pyrrhus moet op zijn troon hebben zitten nadenken hoe hij in hemelsnaam ooit groter zou kunnen worden in deze wereld. Terug naar Italië. Een van de belangrijkste Griekse steden op het schiereiland was Tarentum, in de Zool van de Laars. Rome had een verdrag met de Tarentijnen, waarin Rome erkende dat Tarentum de grote macht in die hoek van Italië was en dat Tarentijnse wateren of limits waren voor de Romeinen. Je ziet dit al aankomen, dit gaat niet lang goed. In 282 dook een klein aantal Romeinse oorlogsschepen op in precies die verboden wateren. Dit is belangrijk om 2 redenen. De eerste is dat de Tarentijnen dit niet zagen zitten. De tweede is dat dit de eerste melding van Romeinse oorlogsschepen in de literatuur zijn. De Romeinse legers hadden zich inmiddels tot een hoog niveau ontwikkeld, maar de vloot stelde werkelijk niets voor, wat we over een paar weken zullen zien. De kans is ook groot dat de Romeinse schepen uit koers raakten en in Tarentijnse wateren terechtkwamen, simpelweg omdat de Romeinen niet konden varen. Tarentum reageerde gepikeerd op de schending van het verdrag en keek met argusogen naar de schepen. Toen vervolgens ook Romeinse landlegers in de regio terechtkwamen en een beleg van de stad Thurii afbraken en er een garnizoen vestigden, besloot Tarentum zich te verweren. De oorlogsschepen werden tot zinken gebracht en een Tarentijns leger verraste de Romeinen in Thurii en dreef hen af, evenals de elite van de stad, die op Romeinse hand bleek. Rome stuurde gezanten om excuses te eisen, maar het liep op niets uit. Rome was weer in oorlog, misschien niet geheel tegen haar zin, want hier was nog land te halen. De Romeinen waren, als ze zich ertoe zouden zetten, militair veel te sterk voor de Tarentijnen, dus riep Tarentum de hulp in van het Griekse vasteland. Een paar afleveringen geleden deden de Grieken dat al eens. Toen kwam Alexander van Epirus niet te verwarren met die andere Alexander. Dat zal niet te dwarszitten. Dit keer was Pyrrhus het die mocht aanrukken. Pyrrhus was in twee opzichten anders dan Alexander van Epirus. In de eerste plaats was Pyrrhus een veel grotere veldheer dan Alexander, die in Italië was omgekomen. In de oorlogen die hem de heerschappij van Epirus hadden gebracht, toonde hij zich misschien wel de beste Griekse generaal van zijn generatie. Het tweede grote verschil is dat Alexander naar Italië vertrok om barbaren te verslaan en rijk zou worden. Pyrrhus had grotere plannen. Zodra die Romeinen verslagen waren, kon hij misschien vanuit Italië een groot en machtig rijk opzetten. Nobel als hij was, ging hij dus in op het hulpverzoek uit Tarentum. Voordat de troepen uit Epirus aan konden komen, versloegen de Romeinen Tarentum en plunderden de stad. Toen in 220 de Grieken aan land kwamen, werd het Romeinse garnizoen verdreven en begon de oorlog. Rome stuurde de consul Publius Valerius Laevinus met een groot leger naar het zuiden om Pyrrhus tegen te houden. Pyrrhus' leger was veel groter dan het van Laevinus, maar de Romeinen kwamen toch en zetten hun kamp op vlakbij de stad Heraclea. Plutarchus schrijft dat Pyrrhus zelf ging kijken wat er gebeurde. Toen hij vanaf de andere kant van de rivier zag dat de Romeinen hun kamp aan het bouwen waren, merkte hij dat dit niet de barbaren waren die hij dacht even weg te vegen. De Romeinen waren een beschaving waar je rekening mee moet houden. De volgende veldslag werd ook geen eitje en Pyrrhus moest nog gered worden toen een vijand zijn paard onder hem vandaan maakte met een speer. Met name de olifanten die Pyrrhus had meegenomen bleken doorslaggevend. Vooral omdat de Romeinen ze niet kenden en hun paarden als de dood waren voor die bizarre monsters. Uiteindelijk bleken de troepen uit Epirus sterker en leden de Romeinen een belangrijke nederlaag. Wat Pyrrhus wel zorgen baarde, was dat de Romeinse troepen niet in paniek raakten toen duidelijk was dat ze verloren, maar dat ze zich georganiseerd terugtrokken naar hun kamp. Wat nog zorgwekkender was, was dat de Grieken duizenden manschappen verloren en die konden niet zomaar aangevuld worden. Heerschappij over Zuid-Italië was verder weg dan ooit. Omdat Pyrrhus meer manschappen had verloren dan goed voor hem was, stelde hij Rome vrede voor. Een groot deel van de Senaat was hier wel voorin, maar Appius Claudius, van de Via Appia, had nog wel wat te zeggen over de zaak. Omdat hij zo oud was en inmiddels ook blind, had hij geen officiële positie meer. Maar zijn mening telde nog wel degelijk. Claudius haalde de Senaat over om niet akkoord te gaan met het vredesvoorstel, zolang er nog troepen uit Epirus in Italië rondliepen. Rome wees de vrede af en stuurde Pyrrhus boodschappen terug met de eis dat het leger zou vertrekken. Pyrrhus probeerde vervolgens een arme Romeinse soldaat, Caius Fabricius, om te kopen. Toen dat niet lukte, liet hij een olifant opdraven om hem bang te maken. De reactie was typisch, schrijft Plutarchus. Uw goud maakte gisteren geen indruk, nog uw beest vandaag. Pyrrhus kreeg het dus niet voor elkaar om de Romeinen via verraad te pakken. Zoals die Grieken zijn, op een gegeven moment kreeg de consul, toevallig dezelfde soldaat, een brief van een arts uit het gevolg van Pyrrhus. De arts stelde voor dat hij Pyrrhus zou vergiftigen in ruil voor een beloning. Fabricius en zijn collega Quintius Aemilius stuurden vervolgens een brief aan Pyrrhus. Plutarchus citeert: Caius Fabricius en Quintus Aemilius, consuls van Rome, aan koning Pyrrhus, gezondheid en geluk. Het lijkt erop dat je geen goede beoordelaar bent van vrienden en vijanden. Je zult zien, als je deze brief hebt gelezen, dat de mensen met wie je in oorlog bent eerzaam en rechtvaardig zijn, maar dat zij die je vertrouwt onrechtvaardig en laag zijn. En we brengen u deze informatie niet omdat we zo gek op u zijn, maar omdat we niet willen dat we berucht worden door uw ondergang en omdat we niet willen dat mensen zeggen dat we u met verraad hebben verslagen omdat het met moed niet lukte. Plutarchus noemt de arts hierna nog in één zin. Kort na deze episode was er een veldslag tussen de Romeinen en de troepen van Pyrrhus vlakbij Asculum. Hier hadden de Romeinen, infanteristen pur sang, de locatie gekozen. Door de ondergrond konden de ruiters van de Grieken het verschil niet maken en ook de olifanten werden geblokkeerd door bomen en struiken, waar de Romeinen Pyrrhus tot een veldslag dwongen. Het gevecht was bloederig en duurde voort tot het donker werd, zonder dat er een winnaar was. Opvallend is dat de Romeinen geleid werden door ene Publius Decius Mus, de zoon van de Decius, die zich in navolging van zijn vader had opgeofferd in de strijd. Deze Decius kwam om tijdens de veldslag bij Asculum. Hij zou zichzelf hebben opgeofferd. Misschien was het een genetisch probleem, misschien een mythe. De volgende morgen maakte Pyrrhus dat hij de gevechten hervatte op een vlakke ondergrond, zonder te veel begroeiing. Door de olifant op het juiste moment op de Romeinen te laten inhakken, wist Pyrrhus hen te verslaan. Net als bij Heraclea was de overwinning van Pyrrhus een uiterst dure. Plutarchus meldt dat Pyrrhus na de veldslag de schade opnam, de duizenden slachtoffers begroef en niet blij was met wat hij zag. Toen hij werd gefeliciteerd met zijn overwinning, zou hij hebben uitgeroepen: nog één zo'n overwinning op de Romeinen en we zijn compleet geruïneerd. Zie hier het verhaal achter de term Pyrrhusoverwinning. Een succes dat ontzettend duur betaald is. De troepen van Epirus verloren veel mensen en verzwakten met elke veldslag danig, ook als ze overtuigend wonnen, zoals tijdens de tweede dag bij Asculum. Rome bleef gewoon nieuwe troepen recruteren. Soms is het gewoon simpel. Italië kende in deze periode een grote bevolkingsgroei, waardoor Rome uit veel meer mensen kon putten bij het vormen van legers. Pyrrhus was een uitstekende generaal, maar stond al met 3-0 achter door het demografische feitje. Net op dit moment kwam vanuit Sicilië een uitstekende gelegenheid om de boel te redden. Sicilië was, en is, een van de grote graanschuren van het Middellandse Zeegebied. Het werd bewoond door een aantal kleine stammen, zoals de Siculi, waar de naam vandaan komt. Met aan de oost- en zuidkant belangrijke Griekse steden, zoals Syracuse. En aan de westkant Carthaagse steden, zoals Panormus, het huidige Palermo. Griekse gemeenschappen riepen Pyrrhus juist op het moment dat hij merkte dat hij tegen de Romeinen niet lang meer zou kunnen volhouden, en de Romeinen een anti-Pyrrhus-verdrag met Carthago hadden getekend, op om naar Sicilië te komen. Hij kreeg een aantal belangrijke steden in de schoot geworpen, met de opdracht: trap de Carthagers van het eiland. Pyrrhus besloot dat hij moest kiezen wat hij zou aanpakken en hij koos voor Sicilië. Tarentum kon dat niet waarderen. Pyrrhus zou hen komen helpen, maar de Griekse schepen voeren weg. Op Sicilië versloeg Pyrrhus een aantal Carthaagse legers en voor hij het wist had hij heel Sicilië in handen. Heel Sicilië? Nee. Een klein dorpje Carthagers aan de westkant bleef moedig weerstand bieden. Het was duidelijk dat Pyrrhus hier wilde blijven, want hij nam de titel Basileus, koning, aan. Hij maakte zijn zoon officieel troonopvolger voor zijn bezitting op het eiland. De ene plek waar de Carthagers nog blebaas waren, was de westelijke havenstad Lilybaeum. En de inschatting was dat Pyrrhus die stad ook zou kunnen innemen, dus kwamen de Carthagers met vredesbesprekingen. Carthago zou Pyrrhus steunen op het eiland en schepen leveren als ze Lilybaeum zouden mogen houden. Op zich een goede deal, zeker als je bedenkt dat de Romeinen ondertussen weer aan het oprukken waren en de belangrijke stad Croton hadden ingenomen. Pyrrhus had misschien wat te verdedigen. Na beraad met zijn adviseurs besloot Pyrrhus toch nee te zeggen tegen de Carthagers en ving hij het beleg van Lilybaeum aan. Dit beleg liep alleen niet uit op een groot succes. Pyrrhus kon niet door de verdediging van de Carthagers breken en Carthago had als heersers van de zee geen moeite om de stad aan de andere kant te bevoorraden. Om die reden besloot Pyrrhus het over een andere boek te gooien. Hij zou Carthago zelf aanvallen, in Noord-Afrika. Daarom beval hij zijn onderdanen een vloot te bouwen. Pyrrhus had het zichzelf behoorlijk moeilijk gemaakt de afgelopen periode. Hij begon zich steeds dictatorialer te gedragen bij het oproepen van troepen voor de naderende invasie. Daarnaast bleek hij ook niet goed om te kunnen gaan met kritiek. Toen Pyrrhus iemand die kritiek op hem had executeerde, kwamen de Griekse gemeenschappen in opstand. Ze weigerden hem te helpen in zijn invasieplannen en liepen en masse over naar Carthago en andere vijanden. Toen vervolgens vanuit Tarentum en de Samnieten wanhopige smeekbedes om hulp tegen de Romeinen aankwamen, maakte Pyrrhus dat hij wegkwam en ging terug naar Italië. Plutarchus legt hem nog profetische woorden in de mond. Toen Pyrrhus vanaf zijn schip nog één keer over zijn schouder naar het eiland keek, verzuchtte hij: mijn vrienden, wat een gevechtsarena voor de Carthagers en de Romeinen laten wij achter ons. Bij het oversteken naar het schiereiland streden de Grieken even met de Mamertijnen, een gemeenschap die binnenkort belangrijker wordt, maar nu vooral irritant was voor Pyrrhus. Met zijn indrukwekkende gestalte wist hij de Mamertijnen echte respect en angst in te boezemen. En het leger trok verder naar Tarentum, waar het samensmolt met het Tarentijnse leger voor een grote veldslag tegen de Romeinen. Deze veldslag zou plaats hebben bij Maleventum in het jaar 275. De Romeinen wisten dat het alles of niets zou worden en de consul Marcus Curius Dentatus ging zelfs zo ver om militaire dienst verplicht te stellen. Iedereen die niet aan de eis voldeed, zou als slaaf worden verkocht. Kennelijk waren de Romeinen er inmiddels ook klaar mee. Maar deze veldslag moest gewonnen worden. Dit gebeurde ook, want de Romeinen bleken in staat de olifanten tegen de Grieken te gebruiken. De beesten werden bestookt met pijlen en renden in paniek op de Griekse troepen in, waar er veel van omkwamen. Een paar jaar later hernoemden de Romeinen Maleventum Beneventum. Het was niet meer de plek waar kwaad komt, maar waar goed komt. Pyrrhus besloot dat er in Italië niet veel meer te halen was. Hij liet zijn zoon achter in Tarentum om de indruk te wekken dat hij terug zou komen. Hij trok zelf met een groot deel van zijn leger weer naar Epirus. Daar bouwde hij nog een beetje aan zijn positie en werd hij weer koning van Macedonië. Pyrrhus was namelijk een uitstekende veldheer. Toch is hij de geschiedenis ingegaan als een tragisch figuur. Want hij wist, ondanks al die overwinningen, uiteindelijk niet veel te bereiken. De kreet Pyrrhus-overwinning zegt alles. Pyrrhus won wel, maar kon er de vruchten niet van plukken. Dit is uiteindelijk misschien ook wel de samenvatting van zijn leven. Uiteindelijk komt hij dan ook op een bijzonder lullige manier om. Bij de belegering van de Griekse stad werd hij namelijk door een vrouw die daar woonde met een dakpan bekogeld. En daar overleed hij door. Rome wist het garnizoentje onder leiding van Pyrrhus' zoon onder de voet te lopen en veroverde ook de Griekse steden. Min of meer de laatste klassieke polis, Griekse stadstaten. Zuid-Italië werd nu ook Romeins. Interessant is trouwens dat pas na de dood van Pyrrhus de berichten binnenkomen over de dood van Marcus Valerius Corvus, de raaf en held van de Eerste Samnitische Oorlog. Deze man had het allemaal meegekregen en stierf op zijn eigen boerderij als ruim 100-jarige. Er brak een nieuw tijdperk aan. Over 2 weken gaan we zien of de profetische woorden van Pyrrhus over Sicilië bewaarheid worden. En beginnen we aan misschien wel de bekendste periode uit de Romeinse geschiedenis, de strijd tegen Carthago.